Intussen aanbeland in het museum Willett Holthuizen. Welke betekenis had kerst in de 19e eeuw als je het vergelijkt met vandaag?
Dat stippen we een beetje aan. Mm-hmm. Als je nu naar de kerstmarkten gaat of zo, of je gaat naar de Bijenkorf of je gaat naar een andere grote winkel, daar word je helemaal omgeven door alles wat met kerst te maken heeft. Kerstbomen, kerstslingers, kerstversiering, geeft alle verlichting. Gedurende de 19e eeuw wordt er steeds meer aandacht besteed aan kerst en de kerstviering. Maar je huis decoreren zoals we dat nu kennen, had je helemaal niet. Ja, je had hier en daar een paar takken. En langzaam komt die kerstboom, die gaan we er straks een paar van zien, komt de kerstboom in. Kerstballen, die kennen wij wel, maar die komen voort uit de zogenaamde heksenballen. En die heksenballen waren letterlijk bedoeld om heksen af te weren. Dus die hing je voor je raam of in je tuin. Dus dat, nou ja, dat heeft weinig met kerst voort, dus niet.
En was het dan met name religieus oogpunt dat mensen toch aandacht besteden aan kerst?
De traditie van het kerstvieren en ook de kerstversiering gaat al heel lang terug. Eigenlijk tot al tot de 15e, 16e eeuw. Toen nu in een huis waar de hervormden waren. En die kerst en die kerstversiering, die kerstboom, is vooral heel erg protestant, zeg maar hervormd. Terwijl het kerststalletje...
Nou, dat is een mooie mix van dingen.
Nu gooien we alles bij elkaar, hè? Ja. Maar dat was vroeger behoorlijk strikt gescheiden.
Oké. Nou, we zijn nu in het souterrain en ik zie hier de keuken.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen in het licht van het kerstfeest?
Ja, dat, zeker. Ik zei net al dat er, qua versiering is natuurlijk niet het huis helemaal vol met kerst. Maar de aanzetten daartoe, hè, de kerstboom, het kerstdiner, kerstcadeaus, dat begon wel. Zo rond 1850, 1860, 1870. Louise Holthuizen had een hele sterke band met de hervormde kerk. Dus wat we hier hebben is dat we heel lichtjes aangeven dat zij misschien ook wel cadeaus heeft gegeven aan de armen van de diaconie.
En ja, want we zien op tafel zien we wat kaas liggen, ja. We zien wat klompjes, een stukje fruit.
Cadeautjes, ook in de zin van luxe goederen of speelgoed, dat was echt alleen maar voorbehouden aan de rijken van Amsterdam. Dus cadeautjes geven aan de armen, dat gebeurde ook niet. Dus wat gaf men? Men gaf eten. Dit soort, wat wij nu eigenlijk zien als iets bazaals, dat was toen eigenlijk heel bijzonder dat je dat toen al kreeg. Nu zijn we op de bel etage, de ontvangstruimtes van de familie. En dit is de tuinkamer. We hebben hier een kerstboom neergezet. Volgehangen met allemaal 19e eeuwse kerstversiering. Even over die heksenballen. Die waren zo pakweg 15 à 20 centimeter doorsnee. Die komen uit de Vorgezen. Werden ze geblazen voor het eerst. Dus echt de blazers die maakten dus dat glas. Maar dat is pas vanaf 1830, 1840 dat ze dat überhaupt konden en überhaupt wilden. De kerstboom komt uit Duitsstalige gebieden. Sterker nog, rond 1830, 1840 werd het zo populair, ook in Duitsland, dat men zelfs hele wouden ging aanleggen met kerstboom. Maar Queen Victoria trouwt met prins Albert, oftewel dat was een Duitse prins. Albert heeft die kerstboom op zijn schouder meegenomen naar Engeland. En omdat zij zo populair waren, werd die kerstboom ook veel populairder in de rest van Europa. Die kerstballen die je hier ziet, die hebben natuurlijk allemaal vaak nog figuren. Want toen er nog geen kerstballen waren, had je natuurlijk wel versieringen. En die waren vaak, ze waren beschilderde voorwerpen, gewoon dennenappels. Ja, die waren dus gewoon beschilderd. Er werd ook fruit ingehangen. Dat was relatief goedkoop. In de tijd van de Willets komt het kerstdiner op. Dat heeft dus ook met Victoria en Albert te maken. Ook dan krijg je dat officieel er een feestelijk diner gegeven werd. En wat we hier hebben is eigenlijk het dessert. Je ziet namelijk wel een ongelooflijke hoeveelheid servies staan. Maar dat komt omdat toen had je wel 15 gangen. En voor elke gang kreeg je weer een nieuw bord. Dus dat moest er afgeruimd worden. Dat kerstdiner werd een ding ten tijde van de Willets. En wat we hier gedaan hebben is gekeken naar... Oké, wat werd er dan gegeten? Kees Holtkamp helpt ons om naar voorbeeldboeken van wat werd er toen dan tijdens het dessert gegeten. Ja, ja. Nou, en daar zie je hier een paar prachtige voorbeelden van. En dit jaar heeft hij voor ons deze tulband die je daar rechts ziet gemaakt. Het glazuur knalt van je tanden af. Het is zo zoet natuurlijk. Dit is wel gebaseerd op de originele ingrediënten. Dit was eigenlijk ook een van de ontvangstkamers. We hebben hier van, dat zijn kraagjes, maar dat is eigenlijk om aan te geven dat Abraham, die was een grote kunstverzamelaar, maar wat hij ook verzamelde, foto's. Dus die liet hij dan hier zien aan een groepje vrienden.
Waar dienden de kraagjes voor?
Om aan te geven, de mannen met hun kraagjes zaten dus hier aan tafel. De heren gaan nu roken en praten over politiek. Daar hoeven de dames niet bij te zijn. Dit is een andere boom, een kleinere boom, maar wel met hele bijzondere kerstversiering. En kerstballen. die kwamen uit Hamburg en omgeving. Dit zijn allemaal uit Duitsland afkomstige kerstballen. Nou, ze zijn relatief klein. Bovenin zie je wat kleinere ballen. En hoe lager je gaat, hoe groter ze worden. Dat was ook een manier om duidelijk te maken van, hey, wij pakken deze kerstboom zo aan. Wij gaan die op die manier versieren. Is dat het glas, hè? We hadden het net over hoe die kerstballen in eerste instantie gemaakt werden. Dus geblazen. Deze zijn relatief zwaar nog.
En ook in verschillende kleuren. Groen, blauw, goud.
In het begin wordt gezegd dat men niet zilverkleurige of goudkleurige kerstballen had. Die zilveren, dat wilden ze niet in de kerstboom. Die wilden ze wel aan de muren hebben of aan de wand en aan de vensters om weer vanwege die heksen. Mm-hmm. Die heksen, die konden zichzelf natuurlijk niet zien. Hè? Geen reflectie in een spiegel. De bedoeling was dan dat zo'n heks, als een heks toch naar binnen probeerde te komen, dat hij dan eigenlijk, doordat hij die spiegel zag, werd ze opgesloten in die bal. Ja. En daardoor in eerste instantie zie je dan heel vaak groene, blauwe en rode en geen zilveren ballen. Vroeger hingen hele kleine cadeautjes in de boom. Daarna kregen de cadeautjes, werden onder de boom gezet, maar niet ingepakt.
Waarom was dat?
Blijkbaar was dat dus de traditie om al de cadeaus zo neer te zetten. En pas later, nou ja, gaan we het allemaal inpakken. Dan wordt het allemaal nog een grotere verrassing. En deze boom, wat je ziet, eigenlijk wat we gedaan hebben, is heel erg gekeken naar eigenlijk Victoria en Albert.
Nou ja, er ligt een laagje sneeuw op de takjes en er hangen krantjes in de boom. Er zit een ster op, in geen piek.
Dat is ook iets wat zeker in de 19e eeuw nog heel gebruikt was om een ster te hebben. Maar de takken zijn allemaal horizontaal. De ster verwijst natuurlijk naar de ster van Bethlehem.
En zie ik nou zilverkleurige ballen onderin hangen?
Ja, nee, dus dat wat ik net vertelde over de heksen, dat hebben ze op een gegeven moment losgelaten. Ja.
En is deze boom, hoeveel jaren verder zijn we ten opzichte van de boom hiervoor?
Nou, dat valt wel mee. Het is allemaal eigenlijk wel in die periode zo 1860, 1890. En dat zie je natuurlijk ook weer aan de cadeaus. Kijk, dit zijn handgemaakte cadeaus. Dat, hè, ook in die tijd. Vanaf de Willets al torven zijn, dus begin 20e eeuw, dan neemt dat een gigantische vlucht. En dan komen we eigenlijk weer bij waar we helemaal aan het begin bij stonden van, hoe ziet kerst in de 19e eeuw eruit? Oftewel, dan zie je dat de boel behangen wordt. Dan zie je overal kerstbomen en overal slingers.
Overdaad.
Ja. En dus ook de hoeveelheid aan cadeaus wordt echt anders. Nou, ook gewoon letterlijk massa geproduceerd. En dan wordt het dus ook, en dat is natuurlijk weer positief, wordt het natuurlijk ook bereikbaar voor niet alleen maar de rijken, maar ook voor de rest van de samenleving.
De tentoonstelling Kerst in Huize Willet, Holthuizen, is nog te zien tot 9 januari. www.willetholthuizen.nl. Dankjewel, Thijs Broersen.